GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
Welkom iedereen bij de GroenBurner Motor Podcast voor deze, ja, we waren er net over aan het discussiëren, 48ste aflevering. Ja.
Nee, nummer 48, maar het is de 49ste en dat is jouw schuld.
Kijk, het is allemaal mijn schuld, Arno Jaspers van MaxMoto. Samen ben ik hier met Iwan van der Valk van nieuwsmotors.nl en Joost Overzee van Kickstart en voor uw complete vijveronderhoud.
Daarover gesproken, over dat vijveronderhoud.
Oh, ja, ga je
dat
stoppen?
Dat is nog een flinke klus.
Ja?
Ja, ja, dat is nog een flinke draadalg. daar gaan we mee te kampen.
Kijk, als u Joost een keer live in actie wil zien, dan moet u gewoon zorgen dat u erbij bent tijdens onze volgende aflevering.
Ja.
Want die wordt opgenomen op 6 april tijdens de Start Your Season bij GroenBurner. Ja, er gaan van alle dingen te doen zijn. Ik heb hier even de website erbij genomen, want het is te veel om op te noemen.
Het is een Nieuwkuik overigens. En als je denkt, waar ligt Nieuwkuik? Dat ligt vlak bij Den Bosch.
Ja. Ja.
Zeg even voor het gemak, het is in Den Bosch.
Ook voor de Belgische luisteraars is eigenlijk helemaal niet zo ver rijden. Op voorwaarde dat je niet vanuit Luik moet vertrekken natuurlijk. Maar nee, het is net over de grens.
We hebben ook liever geen mensen uit Luik.
Liever geen mensen uit Luik. Nee, kijk. Helmet wash, gratis bijwonen van de podcast. Kan je ook wel even registreren op voorhand. Je kan gehoorbescherming op maat laten maken. Een gratis motorproefles. Die valt er te winnen, denk ik.
Zullen wij dat doen?
Dat is wel leuk. Of
volgens mij zakken we als een baksteen.
Tamara van Reno, die heeft ook nog... Reno zelf...
Of je kan ook een gratis dyno run laten doen. Dan weten we eindelijk hoeveel pk's
de
jouw TW heeft.
De TW heeft.
Ja, dat weet je ook wel.
Dat heb je al laten doen, toch bij Zaltbommel.
Bij Zaltbommel heb ik hem al gehad, ja.
Alrighty. Er is gewoon heel veel te doen.
Ja.
Zorg dat je erbij bent en registreer je even. Dan kan je eens een live opname van de podcast.
Wij zijn dan om 5 uur, zeg maar. Dat is aan het einde van de dag. Dus als je zegt van, joh, kom om een uur of 2, 3. En dan pak ik de live opnames van de GroenBurner Motor Podcast bij. Kost je niks, alleen je moet dus wel even een kaart reserveren qua zitplaatsen. Nou, hopen we dat het heel beperkt is.
Ik hoorde wel dat onze medesponsor, de enige echte Roy Beumer, aanwezig zal zijn.
Oh, echt? Gaat hij komen?
Ja, hij gaat in vol ornaat, zei hij.
Ja. Roy, gelijk een naambordje op, dat iedereen weet dat jij de legendarische Roy Beumer bent.
Ja.
Hé jongens, we moeten het nog hebben over enkele serieuze onderwerpen die we daarnet heel professioneel even opgesomd hebben. Te beginnen met, ja, Joost, jouw TW. Jij bent gewoon met de TW naar Antwerpen gekomen.
Ja. Inderdaad.
Hoe lang heb je erover gedaan?
2 uur en een kwartier, maar dat had ook vooral te maken ook gewoon dat ik hier gewoon fout reed. Ik had een afslag brasgaat te vroeg.
Oh, die is veel te vroeg. Ja, dat...
ja,
die 10 kilometer te vroeg.
Ja, precies.
Ja, met de TW ben je dan al snel een paar uur onderweg.
Ja, en ik heb natuurlijk geen navigatie op de ding zitten. Dus dan had ik wel weer een constructie dat ik mijn telefoon dan...
Houten kistje op je stuur.
Gewoon ik ben voor op die motor gaan zitten. Zo. Ja. Nee, het was inderdaad wel weer een fijne trip. Het is toch wel, ik rijd nooit harder dan 90 met dat ding. Omdat een soort...
Omdat hij niet harder kan.
Ja, en de vrachtwagens rijden 85. Dus als ik het zat ben, dan ga ik gewoon lekker een beetje
uit de slipstream
luieren met 85 km per uur. Ja. Het gaat wel.
De Trailway 125 voor de mensen die de TW niet kennen.
Ja, misschien neem ik mezelf wel mee naar Nieuwkuik, naar de GroenBurner dingen. Ja.
Kan je op de foto met de Trailplay?
kan ook nog.
Ik duim alvast voor goed weer.
Selfie met de Trailplay.
Hey, maar we hebben ook nog met serieuze motorfietsen gereden deze afgelopen 14 dagen.
Kan je dat nou zeggen, man?
Zullen we maar met jou beginnen, Joost, gewoon.
Ja, over serieus
gesproken. Je hebt een presentatie gedaan, 2 motorfietsen, Kawasaki, Ninja 500, Z500. Ik weet dat je er al lang naar aan het uitkijken was. Zijn alle verwachtingen ingelost?
Vertel
vooral. Dat is inderdaad een
vertel
hele
vooral de verschillen tussen die twee. Daar ben ik heel benieuwd naar.
Een mooie Jeroen Pauw introductie eigenlijk. Nou, weet je, die Ninja 500, er zit eigenlijk wel een klein beetje een persoonlijk verhaal bij. Toen ik nog in Frankrijk woonde, aan de voet van de Franse Pyreneeën, toen heb ik een half jaar de Ninja 250 gehad van Kawasaki. Die heb ik toen geleend. En,
die heb je wel teruggebracht, in tegenstelling tot de Trailway.
Ja, inderdaad. Die heb ik wel teruggebracht en zo. En dat was dan, eigenlijk heb ik daar toch wel een zwak voor gekregen. Ook al, ja, zo weet je wel, een 250 sportmotor. Enfin, moeten we nog maar eens even zien wat dat is of zo. Maar in ieder geval, dat was dan enkele reis ernaartoe naar Frankrijk. Wel 1300 kilometer. En dan was het 1300 kilometer, was het gewoon... 11.000 toeren, 160, 170 km per uur. Lekker zitten en zo. Dat deed het ding prima. Terug ook. En Ook heb ik dan nog een keer een op het circuit van Alcaraz. Ik weet niet of jullie er al eens geweest zijn. Noord-Spanje, daar ben je Leri daar een beetje die kant uit.
Ja.
Dat was een 3 uur endurance race. Die was dan georganiseerd door een Duitse Wolf.
Wolf Teunis.
En die had dan een ding. En omdat ik toch in de buurt zat, maar niet heus. Maar in ieder geval heb ik daaraan meegedaan aan die endurance. Was toch geestig tussen allemaal van die...
Ja.
Enfin, het was het pre-Panigale tijdperk natuurlijk. Maar goed, allemaal tussen die 1198's. Aan alle kanten vlogen ze me voorbij. En ik heb gewoon 3 uur lang met mijn Ninja 250 heb ik gewoon die endurance gereden. Wel even pissen onderweg. Dus even de pitstraat in en pissen. En dan weer door. En dat ging eigenlijk ook weer verrassend goed. Dus lang verhaal kort. Ook nog heel veel door de Pyreneeën gereden. Nou, bla, bla, bla. In ieder geval, dus ik heb wel een zwak voor die motor en zo. En die Ninja 500 is dus de... Enfin, na die 250 kwam de 300, kwam de 400, nu dus 500, wat eigenlijk enfin, een 450 is. Want,
ja, dat is wel grappig. Hè?
Ja, hij heeft eigenlijk 451 cc's, iets langere slag is ervan gemaakt. Maar goed, het is A2, dus eigenlijk dezelfde 45 pk. En wat betreft acceleratie, weet je, is het nou ook weer niet dat je onderbroek van in de fik gaat?
Stenen niet uit de straat trekken.
Ja, nee, weet je, je hebt gewoon die betrekkelijke beperking natuurlijk. Het is
vijf, je zit gewoon net zoals alle andere A2-motoren aan een beperkt vermogen, maar verder...
Het accelereert allemaal met de bepaalde snelheid vooruit, om het zo maar te zeggen. Dus,
doe hier uw voordeel mee met deze informatie.
Ja, dus tegelijkertijd is het blok wel gewoon ontzettend soepel. Dat was het al natuurlijk, maar ook ongelooflijk. Ja. Van de laagste toerentallen tot, ik denk dat 12.000 toeren. Dus dat is aardig wat natuurlijk. Yeah. En verder. Nou, het was dus de Ninja 500 en de Z500.
Niet te verwarren met de ZX4RR, want die hebben ze dan ook weer in.
Die hebben ze dan ook nog natuurlijk.
Ja, en ook een Ninja.
Dan hebben ze ook nog de Z650, dus het is druk in het segment. Het was een dagrijden met twee motoren. Een dagrijden in het achterland van Alicante. Nou, echt krankzinnige stuurwegen. Elke keer blijf je het zeggen.
We zijn elkaar daar nog tegengekomen. Nee, dus... Niet overdreven. Ik ga straks. Ik was daar met Triumph, met de Daytona 660. En wij kwamen langs de route, langs de Kawasaki koffiestop, waar de vlaggen van Kawasaki hingen. Waar we Eleanor vrolijk beneden zagen staan, waar we nog gezwaaid hebben.
Ja, precies. Ik dacht op een gegeven moment ook weer de weg kwijt natuurlijk. En dan kwam ik allemaal Triumph-rijders tegen. dat is toch een beetje de verkeerde motorfiets.
Hey, misschien even een zijsprongetje, want daar heb je het ook al mooi gemaakt met die 250. Maar volgens mij de Ninja 300, dat was een perspresentatie in Frankfurt. Ik weet dat jij erbij was.
Is dat zo?
Ja. Annemiek van der Kolk, die was daarbij.
Voor Henk Kickstart toen.
Was jij daar ook bij?
Nee, ik was daar niet bij. Nee, Frankfurt.
Ik dacht dat misschien een van de eerste perspresentaties was waar wij met z'n drietjes waren. Want ik weet... voor mij
300? In Frankfurt?
Ja. Dat was voor mij mijn tweede perspresentatie die ik ooit gedaan heb. En dat was toen mega indrukwekkend. En ik heb daarna dan nog die 300 als lange duurtester gehad een jaartje. Ja. En ook heel veel goede herinneringen aan. Eigenlijk ja... Heel basic tweecilindertje. Er zit wel een kuip op, maar laten we eerlijk zijn, de zithouding is meer naked bike.
Maar moest
dan
het
wel
dan zo nodig een 500 worden? Vind ik wel een basisvraag, Joost. Want het was een 300, toen hebben we een supersport 300 klasse gecreëerd.
Ja.
Toen dacht Kawasaki, fuck em all, wij komen gewoon met een 400. En toen, nu komen ze dan met een 500.
Een 500, ja kijk, het zal met een 450 in feite. Dus ja, kijk, het zal ongetwijfeld ook wel weer met de bekende Euro 5 Plus te maken hebben gehad.
Just.
Weet je wel, meer power eruit krijgen, ondanks dat die helemaal dichtgepompt is natuurlijk, met allerlei milieuvervuiling reducerende maatregelen. Dus moest het zo nodig. Kijk, het punt is wel een beetje, en dat is dan vooral voor de Z500 of zo. Kijk, die schurkt, omdat die geen 450 heet, die schurkt wel een klein beetje richting de Z650 natuurlijk.
Ja.
En die kan je ook in A2 krijgen. En dat scheelt €1000 in Nederland.
En wat kosten die dingen een beetje?
En het scheelt een remschijf voor. De Ninja is 7,5 in Nederland. En de, of 7,6. En de Naked Z500 die 7.
Dat is wel een goede prijs, hoor.
7 is een ongelooflijk goede prijs. Dat is echt een prijs. Ja, daar gaan de...
Dat zijn Chinese prijzen gewoon.
Om het, ja. Nou ja, om het een
om
beetje...
Om het oneerbiedig te
zeggen. Sterker nog, ze hadden toch van deze... daar hebben we toen nog in een paar afleveringen geleden het over gehad. Hadden ze prijzen verlaagd van prijzen die ze nooit eerder bekend hadden.
Ja, 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 dat klopt. Ja. Ja. Ja, heb ik, oh, dat ben ik vergeten te vragen.
Maar daar slopen ze wel de Chinezen super goed mee.
Ja, nee, dat zeker. Kijk, en het was het parcours was dus echt waanzinnig. Elke keer weer ontdek je nieuwe wegen. Achterland, Alicante, iedereen.
Ja.
Een aanrader. Het is echt ongelooflijk.
Ja. Alicante daarentegen niet.
En Alicante daarentegen
Benidorm ook niet, want wij zaten in Benidorm.
Ja, het is echt totale nachtmerrie daar. Vreselijk. En zo.
Ja, maar goed, in ieder geval... Met dingen over jouw leeftijd, die maken zichzelf wel.
Het sterkste punt van beide motoren vind ik eigenlijk dat ze zo licht zijn.
Mm-hmm.
Kijk, de Z500 is 170 kilo volgetankt.
Dat is niet gek. Want het is een volwassen motor om te zien ook.
Dat bedoel ik.
Dat vind ik knap.
Ninja, die is 176 of 177 volgetankt.
Ja.
En dat scheelt echt dus wel. Kijk, bij Kawasaki lopen ze allemaal als 20 kilo lichter dan de Honda. En dan denk je, maar ja, een kilootje of 18 lichter dan vergelijkbare motoren.
Ja, dat is wel, ja,
dat zijn ze
wel.
Dus ze zijn echt licht. En dat merk je met het sturen. Het is echt, zeker met die Naked, het is bam, 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 bam. Mm-hmm. Dat is... ongelooflijk. Ik heb het zelf genoemd ook in dat bekende camera lulpraatje achteraf. En, dat Kawasaki met de Z500 het domein van KTM betreedt. Weet je wel, lichte motorfietsen die gewoon ongelooflijk makkelijk te sturen zijn. Voor de rest, je kan ze moeilijk vergelijken natuurlijk, die twee. Maar ik vond, het is eigenlijk al wat jij een beetje aangeeft. Maar ik vond de Ninja eigenlijk gewoon een naked stadsmotor met een kuip erop. Mm-hmm. Het sportieve zit in de plaatwerk.
Maar zijn dat je ze moeilijk kan vergelijken? Het zijn toch gewoon dezelfde motoren?
Jawel, oké, maar gewoon qua... Oh ja, nee, in zoverre... Iemand gaat blind voor een Naked... of iemand gaat blind voor die Ninja look.
Ja.
Nee, het zijn absoluut dezelfde motoren met een andere jas. Ja. Dus zo bedoel ik het eigenlijk meer. Kijk, mijn voorkeur zou direct uitgaan gewoon voor die Naked. Ik vind ook dat je daar beter op zit. Bij die de rare zithouding... Ook omdat je denkt dan, daar ga je weer, hè? Weet je wel, met het verschil tussen supersport en subsport. Nou, en dit is dan de subsport zo'n beetje. Ja. Zo'n Ninja 500. Doet alles goed. Enfin, je zou bijna niet anders verwachten. Doet echt alles goed en zo. Alleen, ja, weet je, je zit er gewoon heel erg, nou, bijna tuttig zit je er eigenlijk op, weet je wel. Je ellebogen dicht bij je knieën. Mm-hmm. En ik, ja... Dat kuipwerk, ja, dat zit er eigenlijk vooral voor de look op, natuurlijk.
Ja, ik denk vooral voor grotere rijders wordt dat echt wel een probleem gewoon. Hè.
Ja.
Als je Nederlander van 2 meter bent, dan ga je
dan
niet
op zitten.
Ja, voor mij maakt dat natuurlijk niet uit. Ik zit
dan kan je vergeten. Dat kan je vergeten. Dus waarschijnlijk is de categorie dan van de Daytona 660 is dan net even de overtreffende trap qua formaat en qua power sowieso.
Qua ruitje ook. Misschien dat ik dat straks ga vergeten, maar qua ruitje heeft best wel een hoog ruitje. Dus op die Daytona, dan denk ik als je dan toch op zo'n kuipding zit, zet er een beetje een ruitje op. Want laatst had ik op een ding, nou dat was een ruitje van niks, die Suzuki GSX 8R. Die is gewoon zo laag dat je denkt...
Ja, is bij die Ninja ook, hè?
Zet er dan niks op,
Ninja,
weet je wel?
Dit ding zit hier.
Ja, maar ik zou dan zeggen, joh, gebruik dat sportieve uiter. Zet er een dubbel bubbelruit op, zoals vroeger. En dan zit je ook nog lekker een beetje uit de wind.
Ja.
Weet je dat? Want dan kom je in de bekende Jeffrey de Vries discussie. Ja. Jeffrey de Vries van Yamaha, de voormalige testrijder. Want die heeft dat tientallen jaar... Nou, nee, niet tientallen jaren, maar jaar na jaar na jaar... heeft hij Japan gezegd van, joh, zet nou op die R6... zet dan nou een hoger ruit op. Weet je, op die R1 hoger ruit. Dat vinden de mensen mooi. Maar Japanners die wilden dat niet.
Nee, wilden dat niet.
Lager ruit moet zijn. Ja.
Ja. Hey, maar die Daytona, hoe reed dat?
Ja, vertel.
Daytona 660. Nou, wij zaten dus zeg maar... jullie zaten in Alicante, wij in Benidorm. Ja. Pittoreske vissersdorpjes.
Ja, leuk.
Ja,
mooi.
Hartstikke leuk. Ja, Benidorm is echt dat oude Alicante vissers
ook.
Gebeuren. Heel erg leuk.
Ik vond het schilderachtig.
Ja, er waren ook helemaal geen dronken Engels of zo voor de rest.
Nee.
Of bejaarden. Maar afgezien daarvan, Daytona 660. Erg leuk ding. In het kort, maar ik had wat meer onderscheidend vermogen verwacht. Omdat die subsportcategorie nu zo vol is, denk je... Hey, gaaf, daar komt Triumph met een 3-cilinder.
Mm-hmm.
Voor een goede prijs, die kostte 11.000 min 5 euro. Die gaat daar helemaal gaaf mee doen. En is dan daadwerkelijk onderscheidend anders? En dat
11.000, zei je?
11.000, ja. En als je dan kijkt naar... het is een zustermodel platformbouw natuurlijk... van de Trident 660 en van de Tiger Sport 660... Die vind ik iets onderscheidender in het segment. Maar deze, vreemd genoeg, denk je, ja, ja, ja. Het was ook nog helaas zo dat de vering erg matig is aan de voorkant. Daar kan je niks aan doen. Achter kan je alleen de veervoorspanning opkrikken. En daar werd hij wel fors beter van, vreemd genoeg. achterkant zet je dan eigenlijk alleen maar wat omhoog. Mm-hmm. Daar ging hij veel beter van sturen. Zelfs het remmen ging daardoor wat beter. Hij bleef iets stabieler.
Op welke banden stond hij?
Op Michelin Power 6. Dat is wel positief. Want veel van in deze categorie komen op van die goedkope Dunlops.
Mag ik even tussendoor? Ja? Die Kawasaki stonden op Dunlop GPR 300, ja. Made in Thailand.
Ja, klopt. Dat is de nieuwe budgetband.
Vond die dingen goed.
Ja op droog zijn ze over het algemeen heel erg goed. Ja.
Daar stond de 400, heel weinig. Stond de 400 volgens mij op het einde ook al op de vorige variant.
Ja, goed. Ze zijn afgestapt van die echte Hubby Bubby dingen. Die deed...
IRC-banden. Ja. Daar stond de 300
IRC,
op.
Die waren 50 ook. Maar daar heb ik die Endurance mee gereden.
Okay. Ja, ze gaan wel eeuwig mee. De harde knoepen noemen ze dat bij Dunlop.
Qua vering dus.
Qua vering vond ik echt wel jammer. En het motorblok echt wel tof. Maar ik ben er geen voorstander van. Maar ik denk met een klein sportief pijpje dat het opeens een heel ander verhaal wordt. Want hij is fluisterstil. En daardoor
Kawa ook trouwens.
Ja, onderscheidt hij zich niet meer van die parallel twins. Nee. Dus het gevoel is ook eigenlijk hetzelfde. Het zijn ook maar drie 120 cc cilindertjes die aan elkaar geplakt zijn, zeg maar. Dus het is allemaal heel erg petieterig. Deed niks verkeerd. Mist een quickshifter, vind ik dan wel. Want dat maakt hem veel leuker. Maar daarmee, dat ding kost €360, houdt de prijs net onder de 11.
Ja.
Terwijl je zou zeggen, joh, doe dat ding er gewoon bij.
Dat is hetzelfde trucje wat dat bij al die subsporters wordt toegepast. Hè?
Ja, nou, Suzuki doet hem er dan wel bij.
Suzuki doet hem er wel bij en is ietsje duurder.
Klopt.
En een Aprilia en een bij Honda, die Hornet dan, dat is dat ook allemaal zonder. Etcetera.
Ik heb de tijd even gebruikt in de tussentijd om even een rekensom te maken. Maar het is niet 3x120cc, 3x220cc.
Sorry daarvoor. Ja, daar heb je wel een punt.
Denk even, 3x120, 660. Wacht
daarom
even.
Was ik waarschijnlijk ook een uur te vroeg hier in Antwerpen, dat ik dus goed kan rekenen. Dat is het altijd weer. Ja, echt gebeurd.
Ik moet je weer heel even... bij die Kawasaki's, het wegdek, het was echt krankzinnig. Maar allemaal super egaal. Ik heb geen bobbel gezien.
Eén bobbel hebben wij wel gezien. Dan slaat hij wel redelijk gelijk door. Dus, maar we hebben ongeveer diezelfde routes. Ik bedoel, uiteindelijk die route voor verkenners, die pakken allemaal hetzelfde.
Perfect, want
schitterend.
Geen bobbel gezien. En dus dan weet je eigenlijk ook weer niet van wat ga je in Nederland aantreffen.
Dat is dan vaak het lastige. En ook met die banden. Op Spaans mooi droog asfalt zijn ze fantastisch. Deze Michelin Powers zijn over het algemeen boven elke twijfel verheven. De motor vind ik ook gewoon als totaal boven elke twijfel verheven. Een prima machine als je een Triumph en dus iets anders wil kopen, want dat blijft het dan wel. Alleen ik vond het wat weinig onderscheidend en vond de vering wat aan de matige kant. Dus daardoor vond ik dat de redenen om die Triumph te nemen een klein beetje wegvallen. Tenzij je graag een Triumph wil. Hij ziet er geweldig goed uit. Is fantastisch afgewerkt. Daar zijn die Triumphs super goed in. Worden in Thailand allemaal gebouwd tegenwoordig. Maar daar worden ze echt niet slechter van. Mm-hmm. Want sinds dat ze in Thailand produceren zijn die dingen echt fantastisch kwalitatief.
Is er nog iets gezegd over opties, Moto 2 replica toestanden?
We hebben het weer over subsport en we moeten dan nog een keer uitleggen. Triumph probeert natuurlijk op de Daytona naam mee te liften, waarvan ze 1000 keer gezegd hebben dat ze nooit meer met een Daytona gekomen. Dan komen ze hiermee. Dit is geen Daytona zoals we de Daytona vroeger hadden. Het supersportwapen, net zoals de Ninja waarop jij gereden hebt. Geen Ninja is zoals vroeger bij Kawasaki alleen mocht gebruikt worden voor de superscherpe topmodellen in de supersportklasse. Dat is hier hetzelfde. Het is eigenlijk een beetje wat je bij alle merken ziet. En nogmaals, het is een erg goed ding. Kwalitatief kan ik er niks tegen inbrengen. Alleen ik had zelf iets meer Triumph verwacht. En dat is waarschijnlijk mijn fout. Eén bijzonderheid wil ik toch nog een keer vermelden. We rijden daar en veel van de goedkopere supersports hebben één koplamp. Want dat is nou helemaal zo, zeg maar. Het kost te veel om die twee koplampen te hebben. Wat gebeurt er? Bij elke fotostop wordt ons op het hart gedrukt en bijna gedwongen om het groot licht aan te zetten. Hè? Voor de foto's en de video. Want dan ziet het ziet er op foto's soms een beetje raar uit. Dat die ene koplamp het maar doet. Dus eigenlijk willen ze gewoon, mijn ogen... verneuk je zo eigenlijk een beetje je verhaal. Weet je wel? Dat je klanten doet geloven dat hij er zo uitziet. Maar zo ziet hij er niet uit, want zo ziet hij er alleen uit met groot licht aan. Dus ik heb elke keer...
Raar nieuws.
Dat. Dus dat verhaal daar...
Dat is een beetje vreemd.
Mijn fout, ik heb allemaal gezegd, sorry jongens, maar ik doe dat gewoon niet. En dan kijken ze toch een beetje naar haar aan. Dus alle foto's die je ziet met twee koplampen van de Triumph Daytona 660, dat is groot licht.
Eén ding nog, is hij ook in het niet matzwart te krijgen?
Ja, dat wel, maar hij is niet in het wit te krijgen. Of nee, dus sterker nog, hij is wel in het wit te krijgen, maar die hadden ze niet meegenomen. Ze hadden alleen een rode bij zich en die matzwarte. Terwijl in mijn ogen een Daytona wit is en wit op de foto's er over het algemeen 20 keer beter uitkomt. Want maar
dat geel, joh, dat geel metallic.
Ja, dat geel goud van de eerste generatie was ook wel cool.
Ja. 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 Dat zou zo'n ding wel staan.
Ja, dat, resume over, oké, goed ding, maar valt niet heel erg op in de klasse. Ja.
Nee, niet te kort door de bocht. Elektronica, zit er iets op? Tractiecontrole?
Weinig. Tractiecontrole, 3-standen rijmodi, maar is zonder IMU dus niet bochtengevoelig. Geldt ook voor het ABS, niet bochtengevoelig.
En het dashboard is er ook.
Het dashboard is
een onoverzichtelijke ding van de Trident? Of heb je
nee,
het
is dezelfde als de Tiger Sport 660. En dat is eigenlijk maar een heel klein TFT-schermpje. Vergelijkbaar met zeg maar, de buitenkant van mijn fliptelefoon, zeg maar. Zo groot ongeveer. Ja. Echt heel klein. Maar, en de bovenkant een LCD-scherm. Maar het werkt prima. Het enige rare is dat je in de stand waarin ik hem meestal heb, is dan de versnelling te zien. En daarin kan je niet zien in welke mapping die staat. Dus moet je steeds even kijken. Dat gaat een beetje. Maar voor de rest, er is niet zoveel aan in te stellen. Dus dat gaat dan heel erg makkelijk.
En qua remmen?
Er zit een remmen onder van Yeyuan. Spaanse fabrikant. Is tegenwoordig wel een dochteronderneming van Brembo, overigens. Ja. Er is aan te wennen, maar het is niet BAM. Maar dan zit je al, als je aan BAM zit te denken, zit je al een beetje weer aan de echte Daytona te
denken. Ik dacht zeggen, als je het gaat vergelijken met de Street Triple.
Ja, is niet vergelijkbaar. Die Street Triple
met die RCS Brembo rempompen.
Nee, maar de Street Triple is ook dubbel zo'n. Die kost het dubbele, maar die is ook dubbel zo goed.
De RS. Ja. De RS die
maar ook
dubbel.
De gewone Street Triple is,
is een veel meer
motor. Bij de Ninja ook, weet je. Het is voor. Als je in het begin gewoon door de stad en dorpen en alles gewoon heel realistisch zit te rijden, werkt het echt super. Gewoon één schijf voor. Mm-hmm. Dat werkt echt heel goed. Ga je de bergen in. Dan is het, drie vingers. Dan knijp je helemaal wezenloos natuurlijk. Ja. Maar goed, en dan zul je zeggen van, ja, dat is te sportieve rijstijl. Dan denk ik van, wacht even, dat is een Ninja. Klein detail, trouwens, de Naked die loopt 187 bij 10.500 toeren.
Ja. Okay.
Dat kan ik precies verklaren. Hadden we vrij rijden. Iedereen had beloofd van, we hebben nou toch een bergwegen echt te mooi voor woorden. En zo. Dus ik ga de groep voorbij.
Ik
raak de weg kwijt. Ja. Natuurlijk neem ik een keer de
afslag. Ik ken je al langer.
Ja, dat kan ook niet missen natuurlijk. Net als hier in Brasgaat of zo. Nee. Maar er zit Tom op en die hebben altijd gelijk. Dus ik rijd. Ik ga maar naar huis. Want toen zag ik op een gegeven moment de snelweg en zo allemaal. En zo. Toen bleek dus dat het ding geprogrammeerd stond op de snelste weg naar het hotel toe.
Wow.
Godverdomme. Wow. Ja. Dus in plaats van een hele middag gewoon prachtig sturen, zat ik.
Heb jij de snelweg gericht?
Heb ik de snelweg genomen. Maar goed, ik weet in ieder geval één ding. Wat de rest niet weet, is dat die 187 bij 10.500 toeren.
Don't try this at home. Ja. Hey, we hebben nog één motorfiets waarmee gereden is. Je hebt met die lange duurtester de eerste kilometer gemaakt. Ja. Hoe rijdt die GX?
De Suzuki GSX S1000 GX met het GX-pakket. Ja, vraag niet hoe het zit, maar dat is nou
een GX-pakket.
Ja, het is echt lachen.
Dat is het eerste wat ik daarvan hoor.
Ja, het GX-pakket is een kofferset. Een tankpad, sticker, handvatverwarming. Nog iets wat ik vergeten ben.
Terugtraprem.
Terugtraprem heeft
hij gewoon. Snelbinders.
Nee, dat wel. Nee, Sturmey Archer, drie versnellingen. Nee, erg gaaf ding. Motorisch erg tof. Er is wel een beetje wat mij...
motorisch erg tof.
Ja.
Het is de K5, dat weten we nu al sinds 2005.
Het is de K5-blok uit GSX R1000, duidelijk. Het aparte vond ik wel, ik kwam dat ding halen bij BV Niemacht, de importeur van Suzuki in Nederland. En toen hadden ze de vering al laten onderhanden nemen door HK Suspension.
Okay.
Dat waren alleen de settings, hebben ze nog zeker nagevraagd. Er is hardwarematig niets veranderd, maar ze hebben de settings door HK Suspension in laten stellen.
Elektronische vering.
Ja. En... ondanks dat ik zeer enthousiast ben over deze motor, moet ik wel direct zeggen, het eerste wat mij opviel, ik rijd naar huis toe en dan kom ik een bocht van de A27 naar de A28 bij het ziekenhuis daar in de buurt van Utrecht. Dat is een lange rechte bocht en daarin zit er serieus veel beweging in de motorfiets. Gewoon echt serieus veel beweging. Ik denk, weet je wat, ik geef hem nog even een extra zwiepet en dan begint hij echt heel erg te bewegen uit het oogpunt van de wetenschap. Dan gaat er opeens een lampje knipperen op het dashboard. En dan denk ik, hé, wat is dat nou? Nou, dat blijkt een speciaal systeem te zijn waar ik nog nooit van gehoord heb en waar ze tot nu toe gewoon stil over geweest zijn. En dat heet Electronic Control Protection. Nou, het is al opvallend, want Suzuki heeft eigenlijk al haar systemen de acroniemen met een S erin.
Het is het eerste Suzuki-systeem dat niet begint met Suzuki.
Nee, ja. Precies, ja. Ja, Suzuki SEPC. Nee, het is EPC. Het is niet genoemd. Ik heb het nergens gezien. Bij de persintroductie heb ik het niet gezien. Ik heb het nergens gezien. Het kwam ook pas naar buiten, naar voren, toen ik ernaar vroeg bij de importeur. Van jongens, ik zie een lampje aangaan. Wat is er aan de hand? En sterker nog, ik voel ook dat daarna, als het lampje aangaat, dat opeens de aandrijving wegvalt. Nou, wat blijkt nou? Dat systeem is er om het zwabberen, waar ik het over heb, tegen te gaan als een veiligheidssysteem. Dus als hij voelt dat je te veel begint te bewegen, haalt hij even de aandrijving weg. Ja, alleen dat feit dat dat systeem er al, dat het bestaat en erop zit, zegt al wel wat. Dus,
maar als de aandrijving wegvalt, dan ga je toch automatisch naar de buitenkant van de bocht?
Nou, dat valt dan wel weer mee, want hij roomt het dan wel een beetje af, maar je voelt wel daadwerkelijk dat het even weg is. Dan wordt de motor ook wel weer strak. Het duurt eigenlijk in mijn ogen veel te lang voordat het systeem ingrijpt. Mm-hmm. Dus daarom dacht ik ook, wat is dat lampje? Maar, weet je wel, ik heb hem al lang weer strak.
Maar
het betekent dus dat zij zelf onderkennen, A, doordat ze HK-suspension eraan gezet hebben, en B, door electronic protection control, power control, dat zij zelf onderkennen, dat vooral met de koffiezet erop, dat die wel wat live
klinkt als een complot.
Nee, het is geen complot. Het is geen complot, maar ze hebben zelf... De testroute was ook al dat we dachten, goh, wat
en wat voor banden? De banden zijn goed gewoon? Of?
Moet ik even nadenken. Banden.
Banden.
Ja. Topmotor journalistiek hier, joh.
Maar is het ook... Voordat mensen inderdaad het idee krijgen van zwabberen, van nou die GX, dat gaat de hele dag gaat dat
nee,
zo...
Nee, dat is helemaal niet waar. Maar als
je 150... Aan de voorkant of zit hij aan de achterkant zo te...
Nee, we beginnen aan de achterkant dan wel een beetje te jengelen, zeg maar. Een beetje te bewegen. Het is niet spannend, maar het is wel duidelijk aanwezig. En het is met de koffiezet erop bij 150 plus... in een harde bocht rechtsaf over de snelweg.
Dus dat frame, daar kan, weet je wel, dat frame, daar kan je een kanon op schieten. En dan
daar denk ik dus anders over. Ik denk dat die op die hoge poten, zeg maar... Dit is een superbike, hoge poten.
Maar het basisframe...
Het basisframe, maar dat uiteindelijk toch niet helemaal gebouwd is op deze combinatie. Ik bedoel, A, zet Suzuki dit systeem erop waarvan we nog nooit gehoord hebben. B, er zit nog steeds wat beweging in, ondanks dat door de experts de vering op zijn allerbeste ingesteld is. Nogmaals, er is niet echt wat aan de hand, maar in vergelijking met... sporttourmotoren uit de categorie... ga ik niet Penny Rupi in zeggen. FJR 1300, weet ik veel wat. Ja. Is die gewoon niet zo strak op hoge snelheid. Punt.
Hey, maar dat is wel grappig, want het systeem, zoals jij het nu uitlegt... dat klinkt gewoon als een soort van stability control, zoals we dat kennen
klopt.
Bij auto's.
Het is wel een beetje rudimentair, want het is wel dat je denkt... wat gebeurt... het komt te laat.
Multistrada dat ook niet, V4? Dat die gewoon op een gegeven moment zichzelf stabiliseert als het uit de hand loopt?
Ik kan me voorstellen dat meer motoren...
Ik heb het wel eens getest in België, met zo'n multistrada... over de kinderkopjes te gaan bij het bos van Valère, kijken of er iets gebeurt.
Ja, er zit tegenwoordig zoveel elektronica op en in principe met een zesassige IMU kan je zo'n dingen natuurlijk wel gaan bedenken dat als er bepaalde normen overschreden worden van beweging of... bepaalde sensoren buiten een limiet gaat, dat de aandrijving gewoon gecoupeerd stopgezet wordt.
Ja, maar dat is wel heel grof.
Ik heb er
andere
niet van
systemen
gehoord.
Hebben het ook. Ik bedoel, of andere motoren, MSC heet het volgens mij bij BMW, die hebben dat ook dan weer stability control, weet ik veel. Maar ik heb nog nooit gevoeld dat het op deze manier ingreep bij een motor die, en die ik wel bewust nog een extra zet gaf om te laten bewegen. Ja. Moet ik er ook nog wel bij zeggen. Ik denk, dit is wat is dit? Eens kijken of ik dat nog erger kan maken.
En het was niet dat de tractiecontrole echt...
Het zou kunnen voelen als een hele ruwe tractiecontrole.
Voor de volgende keer...
Banden.
Ik vind dit wel een woord vervolgd, moet ik eerlijk
banden,
zeggen.
Dunlop Sportsmart 2 zit eronder. Heb ik ook net even gauw afgekeken.
Is niks mis mee.
Niks mis mee. Het aparte daarvan is, dat zijn geen geweldige banden, maar die zitten er juist onder voor de stabiliteit.
Ja.
Waarom zitten Dunlop harde knoepers eronder bij heel veel Japanse merken voor de stabiliteit? Ik moet wel nog even afsluitend hierover zeggen dat ik het geweldig naar mijn zin heb op dat ding. Mm-hmm. Dat ik er echt waanzinnig mee kan knallen. Dat je er goed op zit. Dat alle elektronica die je maar kan verzinnen erop zit. Maar dat dit me verbaast dat dit zo is.
Ja, oké.
Dat.
Ik had voor de eerste helft nog één klein dingetje erop staan. En dat is omdat we het vorige keer gehad hebben over mijn GSXR-project.
Ja! Ja!
Waarmee ik, de sub-twins helemaal naar huis wil. Ja, dat is natuurlijk...
De sub-twins hebben al 100 rondjes voorsprong.
Natuurlijk valikant in het 100 gelopen.
Dat zal je leren!
Ik denk de tweede uitlaatbout die ik eraf wilde draaien, die brak gewoon af. Ding heeft natuurlijk zijn leeftijd al. En
in de cilinderkop.
Heeft ook een tijd stilgestaan. Dus er was wat corrosie aanwezig.
Zeg even hoeveel boutjes er afgebroken zijn.
Ja, dus in totaal zijn er 4 van de 8 afgebroken. Ja.
Bij een twin zou dat alle boutjes zijn.
Ja, bij een twin zijn dat alle boutjes. Dus inderdaad 1-0 voor de subtwins.
Voor de tweede, ja.
Ondertussen zijn Steven...
Maar wat ga je nou doen? Wacht even, wat ga je nou doen?
Wat gaan we doen? Ja,
uitboren,
heel eenvoudig. Ja, we zijn bezig met het uitboren en daar ook is het eigenlijk al 2-0. Want bij het uitboren van 4 bouten, dan gaat het bij 3 bouten goed. En dat ben ik voor alle duidelijkheid
als
niet.
Als jij
het
doet wel, ja.
Ik ben niet zo technisch onderlegd, maar dan mijn maat Steven, die was eraan bezig. En dan misschien toch net iets te gehaast bij die laatste bouten. En dan tak, breekt het boordje ook nog eens af.
In de
cilinderkop.
Dus het is gewoon een hoop gekloot.
Zo'n brokje staat. Zo boemd, zo naar binnen.
Nee, dat nog net
mooi.
Niet. Dat nog net niet, maar wel weer even de confrontatie met het feit dat als je gaat voor een tweedehandsmotor, dan kan het vaak heel goed lopen, maar dus soms ook heel fout. En dit is zo een van die gevalletjes waar ik, binnen een half jaar gaan we er gewoon over lachen. Maar nu
laat ik even in herinnering brengen. Jij hebt eigenlijk deze motor gekocht om mensen op een subsport te vernederen, als ze een parallel twinnetje hebben. En dan te laten zien dat jij veel
om
harder
de
kan.
Uitdaging dus, aan te gaan.
Maar als dat nou gebeurt, stel straks op Spa komt Arno Jaspers je volle kracht voorbij blaffen. Op volle kracht voorbij blaffen, dan kan je je altijd herinneren. Ja. Dat hij dit allemaal al achter de rug heeft. Zeg maar.
Ik ben ook er pijnlijk bewust van geworden dat met die uitlaat, met alles uit de dozen te halen en ineen te flansen. Er werd mij gezegd dat 95, 98 decibel haalbaar was, maar daar geloof ik echt geen fluit van. Dat is echt... als je de twee uitlaten naast elkaar legt, dan een foto die op Instagram gepost, dan zie je die katalysator. En het systeem van Suzuki, het originele systeem, weegt trouwens niet eens zo heel veel meer. Oké, die katalysatorbak die is een stuk zwaarder, maar de binnenkant van die uitlaat, zag ik, die is ook al in titanium gemaakt. Dus die is best licht, die demper. Maar dan zie je die Black Widow exhaust ernaast. Dat is gewoon één rechte pijp. Dus
dat wordt lachen straks bij de geluidspaal op zolder.
Dat wordt nog lachen. Ja. Tot zover de eerste helft, jongens.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop, dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Groenburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Moeten we meteen overgaan naar de motormarketingmisser. Jongens, de motormarketingmisser, jij zei het al, in de sector begint het echt gewoon een dingetje te worden.
Ja. Mensen zijn doodsbang dat ze nu aan de beurt zijn. Ja.
Alright, dan heb ik er wel een hele goeie, want die gaat eigenlijk een beetje over collega's. De motormarketingmisser. Namelijk de jongens van Motorraad.
Duitsland.
Oké, het is misschien niet heel collegiaal om medejournalisten af te zeiken, maar dit gaat er gewoon zo ver over. En de jongens van MotoPlus, die hebben we allemaal graag, dus dat is hopelijk geen
MotoPlus
probleem.
MotoPlus is de Nederlandse zusteruitgave van Motorraad in Duitsland.
Dankjewel. Ja. Maar dus, Motorraad heeft haar eigen awards. Dat doen ze ieder jaar. Dat doen ze zowel voor producten als voor motorfietsen.
BMW wint die toch altijd?
Ja, kijk, en ik ben blij dat je het al benoemt, want het is wel heel gemakkelijk om bij Motorraad en BMW zo'n beetje af te zeiken, maar dit gaat er gewoon zo ver over. Ze hebben de Motorraad des Jahres 2024 gekozen. En daarin zijn verschillende categorieën. En ik zou jullie laten raden welke de motoren zijn die gewonnen hebben, maar het is te gemakkelijk. Als we spreken over de Power Nakeds...
S1000, M1000R.
De M1000R die wint. Staat hij al helemaal goed. Ja. Dan gaan we over naar de Adventure Touring.
GS?
GS 1300.
De R1300 GS die wint.
Nou, die heeft in het verleden KTM ook wel eens hebben ze laten
heeft
winnen.
Heeft KTM inderdaad één keer gewonnen, bij mijn weten. Maar gaan we dan verder naar de Crossover?
S1000 XR?
F900?
Bijna M1000 XR.
M1000 XR, ja, logisch.
Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, 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 ja.
Jullie moeten het BMW gamma wel een beetje beter van buiten
blokken. Verdamme nog maar. Ja.
Er is ook nog Cruiser? De Tourer, Sporttourer.
Dat is de K1600.
Sporttourer.
Oh, Sporttourer.
Sporttourer, dat vind ik lastig, hoor.
Nee.
Dan komen
RT?
Uit.
Nee, wacht even.
De eerste letter was al goed.
De?
Eerste letter, de
een R. Sporttourer, R.
De R1000R.
R1250 RS.
Hou op, man.
Die werd er ook nog bij gehaald.
Bestaat dat ding nog?
Ja, inderdaad. Dus als ze die erbij halen, dan weet je gewoon dat het echt een beetje verkocht is. En dan uiteraard nog de eerste plaats bij de Sportler.
Sportler?
De Sportler? Wat zijn dat?
Sportbikes, sportmotoren.
De
M1000R.
M1000RR.
M1000RR.
Kijk, en dan hebben we ze allemaal weer gehad.
Ja. Geen deze geen cruisers onze... bijvoorbeeld. Ja. Ik doe een gooi.
Ja, ze winnen heel vaak met de R18.
Ja, die had waarschijnlijk al te veel gewonnen. Nee, maar ik vind het wel, wel mooi dat
elk jaar dit.
Motorrad daar toch weer even mee uitpakt.
Ja.
Tot zover de motormarketing.
Lichte off-road R310? Of nee, hoe heet dat ding? G310?
Het begint toch wel een dingetje te worden. Hè? Moeten ze toch echt iets aan doen?
Ja, nee, maar dat is toch echt...
Dat is slechte marketing, vind ik. Zowel voor BMW als voor Motorrad.
Ja, maar er zitten hele dikke banden tussen Motorrad en het blad, zeg maar. En BMW Motorrad. Er zijn nogal wat testrijders die op en neer gaan van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. Het hemd is nader dan de rok natuurlijk ook vaak. Iedereen kent elkaar goed. Het zijn ook geen slechte dingen. Ik bedoel, de M1000R als naked bike is echt wel een kanon. Maar aan de andere kant denk ik, ze hebben het heel erg de schijn al jaren tegen... En op een gegeven moment was het ook zo van vooraf werd er dan geroepen. Nou, je kan op elke motor stemmen als het maar een R1200 GS is.
Ik weet nog wel uit de jaren 90, jij misschien ook nog wel, dat er ooit eens een keertje een jarenlang conflict is geweest tussen Motorrad en BMW.
Oh?
En dat had vooral te maken met de eerste R1100 RS. Dat was eigenlijk gewoon de BMW nieuwe stijl. 1992 praten we dan over.
Okay.
Met het nieuwe, nieuwe boxerblok of zo allemaal.
Nieuw,
En dat ding was zo slecht in de 50.000 kilometer test. Hadden ze gewoon over twee pagina's hadden ze het blok gedaan. Maar dan zo met hangoren. Dus die cilinders, dat waren van die hangoren.
Ja,
een legendarische foto. Die is wereldwijd gegaan. Ook al bestond het hele digitale shit nog niet.
Ja.
En dat heeft voor jarenlang een probleem. Maar goed, dat heeft BMW opgelost. Van, nou, dan kopen we die BMW zelf wel... als we ze willen testen.
Alrighty, motormarketing mister afgehandeld. Zullen we overgaan naar jouw brievenbusje?
Even kijken hoor, want laten we dat maar doen. Ik heb nog wel wat over die verkiezingen, maar want in het verleden was dat natuurlijk als ultra lachwekkend. Maar ze wonnen dan ook gewoon in categorieën dat je dacht, joh, naked bikes, dan won dan de K1300 of zo, weet je wel. Okay. Terwijl dat ding gewoon 1000 kilo hoog.
Ja, ja, ik had eigenlijk verwacht dat de R1300 GS alle categorieën ging winnen.
Ja, dat was een stapje
te veel.
Cruiser en zo allemaal. Nee, maar het is net zo doorgestoken kaart als de motor van de Eikma. Dat zal ook nooit iets anders dan een Italiaan zijn.
Dat kan ook altijd een Italiaanse motor zijn.
Het brievenbusje misschien?
Doe maar.
Ja.
Ze hadden een paar leuke brieven.
Ja.
Ik heb ze allemaal doorgestuurd aan je, Joost.
Fantastisch.
Wat ik fijn vond om te zien is dat nogal wat met de ANF Livio's begonnen.
Ja. Nou, sterker nog, er is er eentje... En die eindigt zelfs met lieve groet.
Ah, dat vind ik ook leuk.
Ja,
dat
maar die doen we zo meteen even.
Het zijn wel allemaal mannen die dat sturen.
Die, ja. Nou ja, met die lieve groeten denk ik toch een beetje in de gaten houden, Michel van der Gouw.
We noemen geen namen, maar...
Oké, lieve Joost, dat is de eerste. Van ene Lars. Ik heb verder geen dingen. Lars, let op. Als medewerker bij een grote autodealergroep en vervent motorliefhebber vraag ik me al een tijdje af... hoe kan het dat wij in de motorbranche nog niet echt grote dealergroepen zien? Dit is een ontwikkeling die in de automotive steeds verder is gegaan... dat kleine dealers worden opgeslokt. Gaan we dit bij motoren ook zien of is de markt daar te klein voor?
Goeie vraag zeg, ja. Nou, wat ik daaraan kan toevoegen aan de vraag... is dat niet alleen zo dat er in Autoland grote dealergroepen zijn... maar we hebben het daar iets eerder ook wel eens over gehad. Je ziet er ook dat het handelsmodel veranderd is... bijna alle automerken zijn aan het overschakelen van het dealermodel naar het agentuurmodel. En het verschil is dat als je dealer bent, dan koop je zelf iets in voor, zeg even voor het gemak, 10.000 euro. En je verkoopt het voor 15.000 euro. Dus de winst en verlies is voor jouw eigen rekening. Als je dan die auto voor 15.000 verkoopt, heb je 5.000 euro marge heb je binnengehaald. Die marge, dat hele verhaal gaat er nu af. Dat wordt nu veranderd in, je verkoopt een motor voor 10.000 euro... of je verkoopt een motor voor 15.000 euro. Daar krijg je dan van het merk een verkoopfee voor van misschien weer 5000 euro. Dus in principe verdien je als dealer hetzelfde, alleen het systeem is veranderd. Je koopt de motor niet meer van de dealer, maar van het merk. En er zijn een paar hoofdredenen voor. Het belangrijkste is misschien wel de elektronica-updates. Want stel, ik koop een auto van autodealer X. De updates komen niet van die dealer, maar die komen van het merk. Dus op een gegeven moment doe ik geen zaken meer met die dealer, maar wel rechtstreeks mijn auto doet zaken met het merk. Dus je ziet nu dat in Autoland dat enorm aan de hand is. En daar komt dan bij dat inderdaad al die dealerbedrijven opgekocht worden. Ik hoor net een reclame van Hedin. Dat is een of andere Zweedse bedrijf die alle Mercedes dealers in Nederland gekocht heeft.
En, wat.
En die hebben 6000 occasions staan in Nederland. Dus die hebben Van Mossel hebben
ja,
heeft twee Mossel zaken.
Ja, ja. Die is
zaken.
Ook in de Benelux heel sterk bezig. Het is inderdaad die elektronica en het verhaal van het merk tegenover de grijze dealers. Want die merken leggen natuurlijk ook zoveel eisen op aan de dealers. Ja. Dat is iets wat we in de motorwereld ook van de dealers gewoon constant horen. Van ik moet weer zoveel motorfietsen afnemen en ik moet weer een showroom in een andere kleur gaan schilderen. Omdat de corporate identity dat vereist.
Ik denk dat dus bij BMW Motorrad dat al bijna zo is. Want BMW Motorrad, bijna alle dealers zijn monobrand. Er zijn een paar die dat niet zijn. Dus ze verkopen alleen BMW's. Het computersysteem is van BMW. De kleding die ze aan hebben van BMW. Alle foto's die aan de muur hangen, alles wat aan de gevel hangt, de hele inrichting is allemaal voorgeschreven door BMW. Dus uiteindelijk zou je wel eens steeds meer kunnen gaan zeggen, in hoeverre blijf je dan zelfstandig ondernemer of ben je gewoon in dienst van het merk?
Mag ik zeggen een marionet van het merk?
Nou, dat is niet helemaal zo, maar het is wel zo dat de eisen steeds strakker worden. Ja, nee, je hebt wel een punt. Dat uiteindelijk het zo wordt dat BMW bij jou binnenstapt, of Yamaha of Honda, en zegt, jongens, dat is allemaal leuk, maar dat gaat allemaal van de muur af. Daar moet wat nieuws op. Ja, zegt die dealer dan, maar die dealer moet dat gewoon betalen. Dat kost mij 20.000 euro, ja, dat klopt. Maar
ik kan me nog zo'n uitspraak van een dealer op het autosalon van Brussel herinneren van hoe gaat het? Ja, alles goed, dit, dat. En dan dat hij blij was dat hij in het weekend nog eens buiten mocht met zijn vrouw van de baas van het merk. En je snapt het ook, het is waar de merken naartoe willen. Ze willen gewoon meer en meer controle over hun producten. Ja. En het verschil tussen autosector en motorsector, denk ik, is dan heel eenvoudig te benoemen door het feit dat die auto meer een gebruiksvoorwerp is, waarmee je altijd naar dezelfde dealer teruggaat, het moet gewoon werken. En bij die motorfiets, dat blijft toch meer een hobbyding, waar veel motorrijders kiezen niet noodzakelijk voor de mooiste motorzaak, maar wel voor de zaak waar zij weten dat de beste mechanieker zit, de beste technici.
Motoren zijn zakelijk heel erg ingewikkeld. Bijvoorbeeld, wij zijn dol op motoren die iets minder goed doen. Hè? Waarbij een Harley kan veel beter zijn dan dat die als motor, zeg maar. Maar dan vinden we dat het karakter eraf gaat. Dus motoren verkopen, maar vooral ook inkopen, is een ongelooflijk ingewikkeld verhaal. En dat is bijna niet te vangen, want bij auto's heb je een prijslijst, een nationale prijslijst met occasionprijzen. En die kloppen ook nog allemaal. Hmm. Bij motoren is dat niet te doen. Dus uiteindelijk is het veel risicovoller om een motordealerschap te hebben. Daar kan je ook niet zomaar iedereen die van school afkomt de zaak laten draaien. Daar heb je echt zeer gespecialiseerd personeel voor nodig. Dus het is veel moeilijker om in een grote bedrijfsstructuur een motordealerschap te runnen en daar ook nog geld te verdienen. Want uiteindelijk, elke motor die ingekocht wordt, kan een zeepert van je welste worden. Terwijl dat bij auto's eigenlijk best vast ligt. En dat ook voor alle dingen eromheen het veel moeilijker grijpbaar is waar geld verdiend kan worden.
Ja.
Dus dat laatste is vooral de denk ik het antwoord op de vraag waarom er geen grote concerns zijn die zeggen, joh, we kopen even 10 van die motordealerschappen. Je ziet sterker nog, in BMW-land is dat dan ook weer, daar autodealers er een motordealer bij nemen. En dat kan bij BMW redelijk, omdat dat zo strak in het vel zit, zeg maar, met alle regeltjes, met alles wat er moet gaan gebeuren. Maar eigenlijk is dat vaak al een beetje ingewikkeld voor zo'n autodealer. Die denkt,
dat is het systeem dat Honda in België.
Wat een volk komt er hier binnen. En wat voor inruiler hebben ze nou weer bij zich? Een DKW uit 1963. Wat moeten we daar weer mee? Weet je? Dat is bij auto's is dat nooit. En bij motoren gebeurt dat wekelijks.
Ja. Nog brieven?
Ademloos te luisteren.
Ja, nee, heb jij er nog iets op aan te merken, Joost?
Nee, niks.
Jij komt nooit bij de dealers.
Jij komt nooit
bij de dealers.
Nee, ik AliExpress. daar blijft het wel bij.
Ja.
Nee, maar mooi, fantastisch verhaal, vind ik, persoonlijk.
Ik denk dat het zo is. Als andere mensen uit de branche er anders over denken, hoor ik dat super graag overigens.
Ja, stuur ze een mailtje.
Motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Want uiteindelijk is de branche best wel moeilijk te doorgronden ze nu dan.
Goed, dan gaan we nu naar de tweede. Die eindigt met lieve groet, Michel van der Gouw. Ik heb een... Oh nee, wacht even.
Je bent helemaal van je apropos, de lieve groet.
Fantastisch.
Ja.
Oké, kan geen webpagina of tijdschrift geopend worden zonder reclame of test tegen te komen van de Ducati Hypermotard 698. Nu vind ik dat zeker een fantastische motor, bla bla. En zelf rijd ik een, en dan komt die, KTM 690 SMC. Supermoto uit 2007.
Uiteraard.
Michel is mijn man. Echt, die met die pijp zo omhoog en ja, met die snavel. Echt geweldig en zo. Maar goed, in ieder geval, mijn vraag is aan jullie. Heeft de Ducati echt zoveel meer te bieden dan bijvoorbeeld mijn KTM uit 2007? En oké, hij zegt, oké, de Ducati heeft allerlei elektronica. Maar heeft de Ducati, ondanks al die elektronica, zoveel meer karakter? En is hij echt veel beter? Remt hij ook beter? Dat soort zaken.
Ik heb ermee gereden. Ik denk dat hij dat allemaal wel is. Hij is wel echt veel beter. Alleen de vraag is wel, en dat is eigenlijk een beetje een dooddoener, maar om daarachter te komen moet je een kartbaan thuis hebben waar je dag en nacht op mag rijden en waarbij je ook nog eens heel erg goed daarin bent. Dus dat je lachend slides trekt, wheelies maakt, stoppies maakt, zowel je knie als met je voet uitstekend hard rond kan gaan op zo'n baan. Dan denk ik dat die Ducati echt wel veel beter is dan vooral de oudere KTM. Die ik trouwens ook niet zo heel erg fraai vind persoonlijk, maar dat is mijn smaak.
Alles of niks. Ja.
Maar ik denk voor 90% van de Nederlandse motorrijders en misschien voor iedereen die niet bij de Supermofool zit, dat het verschil veel minder groot is. En dat je misschien wat veiligheidssystemen mist.
Ik denk gewoon, maar dat is puur op de gok hoor. Ik denk dat het vooral zit in het modewoord van de jaren 2020. De rideability. Op zo'n Ducati zit je ongetwijfeld veel beter.
Klopt. Hij loopt ook beter onderuit. Want dat is vooral met dikke eencilinders. Die stampen nog wel eens lager in de toeren. Dat het allemaal niet zo tof is. En het is allemaal veel ruwer. Dus die Ducati is echt wel veel beter. Maar ik zou, als ik hem was, het verschil niet bij willen betalen.
Nee.
Want dat is het. In mijn ogen dan, en ik kan niet zo rijden zoals de Supermofools, is het mij niet waard.
Ja, en sowieso niet 2.500 geven voor de race Akrapovic, complete lijn.
Dat moet je dat zeker ook niet doen, want dan kom je in geen enkele weg of geen enkel circuit meer aan bod.
Nee. Maar dat is het dan vaak, hè, als het gaat over vergelijkingen met oudere motorfietsen, dat je niet zozeer die oudere motorfiets aan het testen bent, maar dat dan gewoon gaat over de staat van die motorfiets.
Ja.
En in zijn geval, als die perfect onderhouden is, als die daar dan misschien nog eens een beetje geld tegen een uitlaat, een filtertje, een leuke veringset, dat soort dingen. Ja, dan ga je gewoon een veel betere motor creëren of een veel fijnere motor naar jouw persoonlijke smaak dan een Ducati die standaard uit de doos komt. Laten we dan ook eerlijk zijn, de standaard hypermono met zijn rode plastics, die ziet er dan ook al een stukje goedkoper uit dan die RVE. Jij hebt het over die Terminioni-uitlaat en ga ze maar door. Ja, die kostenplaatjes, dat kan je niet vergelijken. Maar het verschil zit hem inderdaad in de rideability. Hè. Dus die motor komt uit de doos en die doet alles perfect wat hij moet. En een 2007 KTM, oké, het is jouw motor, jij kent hem, maar laat iemand onafhankelijker mee testen en die loopt gewoon tegen zoveel dingen aan dat hij meteen weet van oké, dit is een oud ding, punt.
Ja, absoluut waar. Maar nogmaals, als ik hem was, tenzij die zo goed kan rijden als
Beauty is in die op die beholder, spul,
zou ik hem gewoon houden. Mm-hmm. Hè, want dat is het verschil niet waard in mijn optiek.
Ja, en qua power en gewicht trouwens ook. Hè. Die Ducati, het is indrukwekkend dat ze hebben neergezet, maar
ja.
Zo groot zijn de verschillen dan ook weer niet.
Exact.
De derde, van ene Erwin. En dat is een lang verhaal. Dat moet ik op de een of andere manier een beetje netjes zien te doen. Ik begin gelijk met de vragen. Ja. Hij heeft heel veel informatie tussendoor. Wat is jullie visie, schuine streep ervaring, op de bouw- en onderhoudskwaliteit van de verschillende merken?
Zo.
En dan, daaraan gekoppeld, dagen. Want die staat dan helemaal, is de duur van de garantietermijn een goede indicatie van kwaliteit?
Nee,
dat laatste niet, want iedereen heeft 2 jaar garantie.
Hij zegt, oké, dan ga ik gelijk even toch een stuk...
Behalve Suzuki die nu 6 jaar garantie geeft.
Exact. Hij zegt even kijken van... Hij zegt van, oké, dat de Japanners goed zijn, de 4 Japanners, oké, dat zal wel, want allemaal 4 tot 6 jaar garantie.
Mm-hmm. Die conclusie vind ik iets te makkelijk.
Exact dat.
Ja, want uiteindelijk is het iets wat financieel gewoon gekocht wordt. Je kan bij nogal wat bedrijven extra garantie kopen gewoon. Ja. En dat doen de Japanners zelf ook. Want die geven 2 jaar fabrieksgarantie. En dan die 4 tot en met 6 is vaak bij een extern bedrijf. Er zitten vaak wat knellende regeltjes aan.
Exact dat.
Ik ben blij dat je dat zegt inderdaad. Want ik had al zo met opgetrokken wenkbrauwen zal ik dit al te lezen.
Dat is geen indicatie. Dan moet ik wel zeggen dat hij noemt in die mail, als ik het me goed herinner, een bepaald model van een motor waarmee allerlei gezeik is.
Ja.
Ik vind om dan dat model af te fikken
Ja.
Dat doe ik pas als ik het zelf...
Hij zegt in ieder geval even een, dan, wat hij er ook in verwerkt, is dat van CF Moto en Vogue geven wel 5 jaar garantie.
Ja, dat is ook geen rotzooi. Het is alleen wel zo dat volgens mij nog in de... hebben we veel vaker geroepen, die motoren zijn geen rotzooi meer, die nieuwe.
Ja.
Het is wel zo dat probeer 5 jaar garantie uit in het huidige dealernetwerk met de huidige importeur erbij. Dat zijn de kleinere importeurs. Dat zijn Motomondo, BW Import, dat soort bedrijven. Superleuke bedrijven, maar niet met de slagkracht van een Yamaha of een Kawasaki die al heel lang, heel breed in het land aanwezig is.
Klopt het ook dat er trouwens bij een Ducati dat sommige modellen 2 jaar hebben en sommige 4 jaar?
Het zou mij niet verbazen, maar...
Hij zegt... Ja. Sommige merken weten dat bepaalde modellen minder zijn.
Mm.
Dat ze variëren in de garantietermijn. Ducati geeft alleen 4 jaar op de Multistrada, Desert X en nog eentje.
Oh, dat kan maar zo. Ik weet dat bij auto's...
De rest krijgt maar 2 jaar.
Ja. Bij auto's is dat ook niet vreemd. Bepaalde motorblokken, een V6 in een transporter of in een Vito, weet ik veel. Daar kon je dan maar voor een bedrag X de garantie verlengen. En deed je dat met die V6-versie, was het opeens 6 keer zo duur. Dus, maar de basisvraag over bouwkwaliteit is tussen motormerken, denk ik.
Ja.
En ik vind dat die er duidelijk nog steeds wel is. Maar het is niet zo reusachtig meer. Als ik dan
dat denk ik ook. Kijk, als ik dan denk aan zeg maar een mesh motorfiets, een 125 of 250 of 400 van 5 jaar geleden, 6 jaar geleden. Ja, dat is toch wel echt anders dan de reguliere machines die je nu gewoon kan kopen van de merken.
Ja.
En
bij
de merken, daar hoort dus ook CF Moto en alles bij, weet je wel. Want dat was toch wel een klein beetje de zaak recht buigen voordat je hem echt fatsoenlijk kon rijden.
Ja.
Maar voor de rest de bouwkwaliteit van de motorfietsen. Ja,
ik vind wel dat het vaak slordigheden, zeg maar. Recalls, bijvoorbeeld terugroepacties, die geven ook wel wat aan. En er zijn best wel veel bedrijven die haast lijken te hebben met het op de markt brengen van motoren. En dat is natuurlijk ook zo.
Mm-hmm.
Dat daar eigenlijk het grootste verschil in zit. Ik denk dat de basisbouwkwaliteit van veel motoren eigenlijk vergelijkbaar is. Alleen dat het vaak gaat zitten in kleine dingen. Ik bedoel, de nieuwe GS waarbij al dat ding teruggeroepen wordt.
Brandgevaar.
Brandgevaar. Dat er ook bij 52 modellen iets aan de hand blijkt te zijn met volgens mij met de krukas of zo die niet goed vastgedraaid is. Daar zitten ongelooflijk veel dingen in. En het is dan wel een beetje moeilijk om aan te wijzen welk merk daar goed en slecht in is. Want helaas is het in Nederland ook zo, of in Europa zelf zo, dat daar verantwoordelijkheid daarvoor vooral bij het merk ligt. Dus als BMW 10 meldingen doet van terugroepacties, dan denk je, dat zijn kutmotoren. Maar er zijn ook merken die nooit terugroepacties doen. En daar klopt gewoon geen reet van.
Nee.
Die houden dat gewoon stil en die doen er gewoon niks mee. En er is geen instantie in Nederland die daar wat aan doet.
Ik vind dat zo'n moeilijk verhaal. Hè. Kijk, want hij, bijvoorbeeld Erwin, die noemt dan ook een bepaald type motorfiets. En ik heb ook eigenlijk geen zin om dat type motorfiets. En daar waar echt alles mee is, als je de voorraad leest, zegt hij en dergelijke.
Ja, maar dat hoor je bij andere modellen dus ook eigenlijk wel.
En dat is hetzelfde. Dan kom je weer bij BMW GS bijvoorbeeld. Op een gegeven moment, als er ook maar foto's circuleren van een voorvork die afgebroken is van een BMW GS, nou, dan is de weer te klein. En dat blijf je onthouden. Ik zelf ben dan... Ja, correct me zo meteen, maar if I'm wrong.
En die voorvork vind ik wel een heel specifiek verhaal.
Nou ja, goed. Maar in ieder geval... Weet je, het slechte nieuws blijft zoveel hangen. En ik ben zelf... Ben ik dan een beetje over dat type... Ben ik dan gewoon 20 minuten eens even wezen kijken. En ja, weet je, er gebeuren wel dingen. Als je ze er allemaal uitpikt... En vooral in Amerika zijn ze redelijk allergisch. Mm. Kennelijk voor recalls en zo allemaal.
Mm, ja.
Dan denk ik, ja, ik vind het allemaal wel meevallen, eerlijk gezegd.
Ja, het zijn twee vragen die in die brief gesteld worden. Hè. Enerzijds gaat het echt over de bouwkwaliteit, anderzijds gaat het over die garantie. Over die bouwkwaliteit, daar wordt het gewoon moeilijker en moeilijker om echt uitspraken te doen als dat merk is goed, dat merk is slecht.
Ja.
Waarom? Omdat ze allemaal beginnen te werken met andere productieeenheden, omdat de ontwikkelingstijden korter en korter worden, want ja, er is weer een nieuwe euronorm, dus we moeten er zoveel tegenaan gooien om die motor tegen dat moment gehomologeerd te krijgen. En ga zo maar door. Dat er met die K5-blok van jou, dat daar niks af fout gaat zijn, ja, dat weten we ondertussen echt wel.
Ja. Ja.
Dat er dan met die vering, die op een paar jaar tijd moest ontwikkeld worden, want we moeten dat nieuwe model nu in de markt zetten, dat daar iets mee fout kan lopen, ja, lijkt me ook heel plausibel. Of het echt zo is, to be continued.
Ja.
Maar daar kom je altijd op uit. En om dan lijnen te gaan trekken van een merk goed of een merk slecht, dat is veel te kort door de bocht.
Ja, dus,
bij modellen ga je het wel al meer kunnen doen, maar ja, dat is voor ons ook heel moeilijk om te testen, omdat we dan meestal met die nieuwe dingen onderweg zijn.
Ja,
dus dat kan je pas zeggen na verloop van tijd. En gegarandeerd, eender welk model dat je op Google gaat intikken, met daarachter gewoon het woord problems. Je komt uit op
allemaal
een Amerikaans
drama.
Forum waarmee er iets scheelt met de elektronica, met het olieverbruik, met you name it.
Alles
en dan
wat.
Vaak nog dingen die gerelateerd zijn aan de gebruiker zelf.
Ja.
Als jij altijd rijdt met een oliepeil dat veel te laag staat, als je het nooit controleert, nooit je bandenspanning gaat checken, nooit je ketting gaat smeren, dan ga je ook tegen problemen aankomen.
Nee, het behoorde is wel dus dat het is moeilijk om te zien wat nou echt een echt fout is van de fabrikant.
Absoluut.
Kijk, het gaat om, ik heb vaak op Nieuwsmotor verhalen geschreven over terugroepacties, over recalls. Mm-hmm. En om heel eerlijk te zijn, in Europa is dat gewoon bedroevend slecht geregeld.
Ja.
Want alle verantwoordelijkheid ligt bij de fabrikant. Mm-hmm. Ook de RDW in Nederland deed er geen reet aan. Gewoon, die lieten zich alleen maar informeren door de fabrikant. En ze hadden op hun website wel staan dat ze zich ook zelf informeerden. Maar dat was helemaal niet waar. Nu is de controle daarop verplaatst van de RDW naar de ILT. De ILT is wel een beetje een heftig clubpie. Die best wel boetes uitdelen, die vaak in het nieuws zijn, die
ILT
strijd aan durven. ILT is transport, inspectie, puntje, puntje en transport.
Acroniem gaat momenteel ook.
Zoiets. Maar het is wel een club die hard erop gaat. En die boetes en die vaak in de krant staat, die in het openbare merken de bel aanbindt. Alleen die hebben met motoren en auto's nog niks gedaan. En ik heb daar een paar keer verzoeken ingediend om informatie. En daar hebben ze geen antwoord op. Ze zijn nog steeds bezig met het systeem verbeteren. Maar neem van mij aan, terugroepacties zijn in Europa en in Nederland razend slecht georganiseerd. In Amerika is dat 10 keer beter. Ook overdreven, want elke sticker is een toestand. Maar hoe het bij ons gaat, klopt echt gewoon geen fuck van.
En daarmee komen we ook bij de tweede vraag van die brief in verband met die garantie. Want dat is ook zo'n dingetje. Merken pakken er inderdaad mee uit van oké, we bieden niet de door Europa verplichte 2 jaar garantie die iedereen moet bieden op iedere motorfiets die verkocht wordt, maar we gaan 6 jaar garantie bieden. Maar dan kom je weer uit bij het verhaal van de kleine lettertjes en ik ben blij van te horen dat bij jou ook de alarmbellen afgaan.
Ja.
Want die garantie, sorry, maar bij de meeste merken geloof ik daar geen fluit van. Als jouw motorfiets gaat ontploffen de dag na de 2 jaar verplichte garantie, de merkgarantie die echt door de fabriek geleverd moet worden, dan wil ik het echt nog wel eens zien. Ja, bij jou gaat niemand natuurlijk ingrijpen, omdat ze weten dat is die zeiker van de Van der Valk.
Ja, bedankt.
Maar als het gewoon een particulier is, jongen,
nee, maar dat is heel vaak.
Alles wordt uiteengewezen, alles wordt 27 keer omgedraaid om na te gaan van kunnen we dit toch maar niet op de klant afschuiven.
Klopt. En die wat jij zo mooi garantie noemt, in Nederland noemen we garantie.
Garantie
dat is wel grappig juist.
Ja.
Maar wat ik vanaf die 2 jaar, je hebt eerst die fabrieksgarantie, op dag 1 daarna doe je geen zaken meer met de fabriek.
Ja, dan word je, komt het bij de dealer of bij een extern bedrijf.
Extern bedrijf vooral. Ja. En dat externe bedrijf kan, dat zijn vaak toch wel weer een beetje de grootmachten, de Santanders, weet ik wat, die het gewoon als een financieel product verkopen.
Mm-hmm.
Dus dat financiële product is dan gewoon extra garantie. Nou, dat zal bij een Suzuki waar 6 jaar garantie op zitten goedkoper ingekocht kunnen worden. Want de meeste Suzuki's houden echt wel 6 jaar uit zonder gekkigheid. Want het gaat vooral over gekkigheid in dit geval.
Mm-hmm.
En het gaat om niet te grote gekkigheid, want dan wordt het een terugroepactie. Dan moet Suzuki er zelf wat aan doen. En bij merken die niet zo sterk zijn, zal het een hogere premie zijn. Ik bedoel, ook merken die wij genoemd hebben, waarvan we eigenlijk vinden dat het niet zo geweldig is, die kunnen ook 6 jaar garantie geven. Alleen de premie daarvan is veel hoger.
Ja.
Dus als de importeur daarvan zegt, joh, ik neem daarvoor €500 en ik ga dat toch doen, dan kan dat wel.
Ja, en als die garantie dan gratis aangeboden wordt, dan wordt het volgens mij ook heel hard een verhaal van in hoeverre heb jij jouw dealer aan jouw kant? Want dat is en blijft het eerste aanspreekpunt.
Exact.
Bij zo'n garantiegeval, als die dealer meteen mee is in jouw verhaal, inziet van oké, hier is een productiefout gebeurd, hier is iets aan de hand.
Ja. Maar productiefout is weer terugroepactie, vaak moet het merk
dan moet het merk het inderdaad.
Daarom is die garantie ook wel een beetje. Wat is de garantie?
Het is daarom, als jouw dealer al niet mee is, of als die meteen gaat zeggen van maar dit heb jij zelf gedaan, je had je had niet onder je zadel met de hoge drukreiniger moeten reinigen, om maar iets te noemen. Ja, dan wordt het al een veel moeilijker verhaal. En dan geloof ik ook nooit dat die mooie garantieverhalen die nu door de importeurs erop worden geplakt, dat die ook waargemaakt gaan worden.
Ja, nou, je zou dus denk ik bij die garantie moeten nagaan. Wie geeft die verlengde garantie?
Ja.
Wat zijn exacte eisen daarvan? Wat zijn de extra's die niet vallen onder wat normale garantie is? Want ook, het is nog steeds zo, ook na 2 jaar fabrieksgarantie, als na 3 jaar het frame van je motor doorroest en dan breekt, dan heb je nog steeds garantie. Want daar zijn nog steeds de fabrikanten verplicht om jou een deugdelijk product geleverd te hebben.
Is dat
wat langer, zeker wel. Wat langer mee kan gaan dan de wettelijke garantie van 2 jaar.
Van 2 jaar.
Ik, Ik voel toch wel glad ijs, ook in dat soort zaken.
Weet je. 100%. Nou, laat ik zeggen, als je in de problemen
het wordt,
komt...
Het wordt in ieder geval een tijdrovende business voordat je...
Als je in de problemen komt, ben je vaak zwaar de lul. En dan kan je alsnog je rechtsbijstandsverzekering gaan aanspreken. Dat, en dat, sterker dat, nog, weet je wat de grap is? Rechtsbijstandsverzekeringen zeggen dan weer, joh, hoeveel is de schade? 500 euro. Weet je wat, hier heb je 500 euro, we laten het verder lopen. Dus het is allemaal één groot geldspel.
Ja.
Wat niet de kwaliteit onder de streep, wat niet de kwaliteit van de motor weergeeft. Mm-hmm. In mijn ogen.
Ja, en dan haalde jij nog even die afgebroken voorvork van de GS aan. Dat is een verhaal dat ik heel breed heb uitgeschreven.
Ja, ik ook.
Wat ook nog wel online heel veel over terug te vinden is. BMW heeft daar dan wel een soort van terugroepactie rond gedaan. Ik ga daar niet veel verder op ingaan, maar daar ook kom je wel weer uit bij het feit dat de mensen die er effectief iets mee hebben voorgehad,
En daar komt dan nog bij dat je altijd realiseren dat de merken er zijn om onze motoren te verkopen, maar ook om geld te verdienen. En als je een terugroepactie doet, dan geef je dus toe dat het jouw fout is. Dat gaat vaak direct over miljoenen, zo niet miljarden. Maar vooral miljoenen zit je al heel snel. Mm-hmm. Het afbreken van vorkpoten. Wat dan ook, in Amerika is tegelijk stop sales, heet het, mag niet meer verkocht worden, voordat het opgelost is. Het gaat om miljoenen. Dus ook de motorfabrikanten hebben best wel eens boter op hun hoofd, omdat ze zeggen, joh, nee, dat is geen terugroepactie, dat is een service bulletin.
Ja, ja, ja.
Dus de volgende keer dat je binnenkomt, fixen we dat. Of het wordt maar dat betekent versleuteld. Niet altijd dat eigenlijk misschien wel een goed idee is om vandaag dan toevallig binnen te komen bij die importeur of bij die dealer.
Nou, als dit geen goed antwoord is,
zo,
dan weet ik het ook niet meer.
Ja, dat kunnen we nog wel naast de podcast volgende keer bij Chromeburner een extra woordje uitleg over geven aan de mensen die zich registreren en afkomen.
Ja, buiten de show.
Want daarover, over zo'n onderwerp kan je gewoon dagenlang doorlullen.
Hey, want inderdaad, daarover gesproken, de mensen die moeten blieven. Mensen moeten brieven blijven schrijven. Dus op de bekende adres motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
Voilà. Hoppakee.
Ja.
Hey, we hebben nog een paar minuutjes. Die zullen we vullen met sportnieuws.
We gaan het gewoon...
Die gaan we gewoon
klinkt ook zo
netjes
negatief.
Opvullen.
Ja,
we gaan het hebben over sport.
Sport!
Want normaal gezien zijn we niet zo van de sport, maar nu zijn we geweldig van de sport. Want... aan die sport is ook een beetje industrienieuws gekoppeld. We weten dat Triumph en Ducati eigenlijk uit het niets zich in één keer op de cross hebben gestort.
Ja.
En wat blijkt nu 2 jaar na datum?
Dat gaat niet slecht.
Ze doen het nog niet zo verkeerd ook, niet hè?
Nee. Nou, Triumph is dat is wel een beetje een voortslepend verhaal geworden.
Oké.
Hoe bedoel je?
Nou, die zijn al denk ik 3 jaar bezig ondertussen met dit verhaal. Ja. Hebben ook al veel vaker aangekondigd dat het zou beginnen zijn er nu eigenlijk. Het behoede voor hun was, ze hadden ook al teams aan zich gebonden, maar uiteindelijk was de motor er niet. Nou, nu is die motor er dan wel, de TF250X bij Triumph. Dus die beginnen met een 2,5. Ducati begint met een 4,5. Ja, die 2,5, die heeft het in Amerika, zet ze die in de Supercross in. Daar heeft hij gelijk wel top 10 gereden. Nou, dat is zeker niet verkeerd. Wat ik zelf nog indrukwekkender vind, is dat Ducati met die 450 gekomen is. Daar hebben ze Alessandro Lupino op gezet. Dat is gelijk wel een topper. En die hebben ze gelijk wel in het Italiaanse kampioenschap gezet, waar zo nu en dan ook toppers zijn. Daar won die gelijk. Dat vind ik wel wat.
Ik vond het net van Triumph een stuk indrukwekkender.
Ja?
Want Triumph, die doen dan misschien niet... Ja, ze doen ook mee in de Supercross in de States, maar vooral ze doen mee in de MXGP. En het is dan wel in de MX2-klasse, net zoals ze in de MotoGP in de Moto2-klasse rijden.
Ja.
Maar die MX2-klasse, ja, dat is...
Daar wordt serieus, dat is echt het wereldniveau. Ja.
En daar rijden ze ook gewoon meteen op het podium met de nieuwe motorfiets. Ja. En met alle respect voor het Italiaans kampioenschap. Ja,
Mikkel Harup zat erop.
Ja, Mikkel Harup. Ja, ja. Maar MXGP is natuurlijk nog wel een trapje hoger. Dus ik ben heel benieuwd om te zien wat we nog mogen verwachten van Triumph. En ook van Ducati, dat ze met die 450 dan toch ook is... met alle respect voor het Italiaans kampioenschap, maar dat ze toch ook de stap durven maken.
Maar jullie denken dus inderdaad dat er bij bepaalde fabrikanten dat er toch wel een soort van de pleuris is uitgebroken van soort resultaten. Ja.
Nou, wat ik wel een
hadden
beetje
we ook weer niet verwacht.
Ik kan me ook voorstellen dat nog meer andere fabrikanten wakker geworden zijn, want uiteindelijk denk ik dat het in de cross wel een beetje zo is. Koop alle crossers van dit moment, 4,5's, 2,5's, ga daarmee zelf aan de slag. En het lijkt allemaal extreem veel op elkaar. Dus uiteindelijk is ook het bouwen van een goede crossmotor niet super moeilijk. Ik bedoel, niet om het een of ander, maar probeer dit in het WK Superbikes met een nieuwe motor te komen. Of in de MotoGP. Nou, dan rij je 20 seconden strak achteraan het eerste jaar. Ja. In de motocross is blijkbaar de instap dus makkelijker, omdat de concepten
het basismodel is al...
Ja. En Ducati zegt dan, wij hebben wat speciaals, want we hebben desmodromische klepbediening. Oké, best. Maar uiteindelijk is zeg maar het chassis lijkt als twee druppels water op een KTM.
Dat
is allemaal hetzelfde.
Haal alle KTM-ontwikkeling uit de cross. En er rijdt niemand nog rond.
Nee, exact. Maar nog steeds wel gaaf dat ze het gedaan hebben. Wel gaaf dat ze mensen onder hun kont schoppen nou in de cross. Dus dat iedereen misschien weer even wakker schrikt.
Ja.
Volgens mij kan vooral de elektronica in de cross nog enorme stappen maken. Want die is er wel. Maar daar doet iedereen nog een beetje over dat het eigenlijk voor mietjes is. Maar uiteindelijk is dat wel een beetje waar ik denk een Ducati bijvoorbeeld heel erg snel stappen kan gaan maken.
Ja nou en of. Ja?
Motormarketing winner.
Ja, maar het MMW, nieuwe rubriek.
Ik denk dat een mooie is om mij af te sluiten, jongens. Ja. Wij waren Joost Overzee van Kickstart, Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl en Arno Jaspers van MaxMoto.be. Bedankt om te luisteren naar deze Chromeburner Motorpodcast. En tot 6 april bij Chromeburner.
Ja, leuk.
Leuk dat je luisterde naar de Chromeburner Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!